Bruno, op 7.
7.
Voordat wij naar het woord van God gaan, afgelopen vrijdag was een vriend van mij, een accountant, die deed mijn belastingaangifte. En ik heb verschillende keren met hem over het evangelie gesproken in het verleden, soms met tranen. Hij kwam uit een hele traditionele kerk, maar hij kon er nooit bij, totdat hij een half jaar geleden bij me was. En hij begon te glimlachen en ik zei, joh, wat is er met jou aan de hand? En het was net alsof hij een kleine zou verwachten, of zo'n baby, in zo'n stemming was hij. Hij zegt, ik ben tot geloof gekomen. Hij zegt, ik zeg, nou vertel eens, hoe is dat nou gegaan? Hij zegt, mijn vrouw die heeft met een andere gelovige zuster heel veel gepraat. En mijn vrouw die is zo veranderd en ik ben jaloers op haar geworden. En uiteindelijk zijn mijn ogen ook open gegaan voor de Heer Jezus. En afgelopen vrijdag was hij bij me. Toen was hij aan het eind van de dag klaar. Ik zeg, nou heb ik een mooi cadeau voor jou. En dat boek te krijgen van mij. En dat is het boek Vlinders in de Kerk. Ik weet niet of sommigen van jullie het wel kennen. Dat is geschreven door Maria Korpershoek uit Rijssen. En daar staat onder verdriet om verdeeldheid en verlangen naar vrijheid in Christus. En Maria die komt uit een hele traditionele kerk en is op een gegeven ogenblik tot geloof gekomen. Dat is ze eerlijk gaan delen en ze is er van gaan getuigen. Maar dan heeft ze geweldige tegenstand gekregen vanuit haar kerk en in haar familie en heel moeilijk gekregen. En op een gegeven moment is ze er helemaal psychisch aan onderdoor gegaan. Zo erg zelfs dat ze opgenomen moest worden in de psychiatrie. En dat ze het gewoon niet meer aankon, die verdeeldheid, hoe mensen omgingen met het feit dat zij ja, het geluk had gevonden bij de Heer Jezus. En toen moest ze daarin, tijdens die, in de psychiatrie, moest zij een collage maken. Hoe zij zich voelde, wat er in haar hart omging. En toen heeft ze dus deze collage gemaakt. Heel groot op papier. En dat is dus links voor jullie. Is dat een kerk met gaas ervoor en waar allemaal zwarte, schimmige personen zijn. Eén grote zwarte vlinder die centraal staat. En aan het hoekje van de kerk de Bijbel met een zwarte zonnebril. En wat betekent dat? Dat is eigenlijk wat ze daardoor duidelijk wil maken. Dat is dus, eigenlijk staat niet het woord van God centraal, maar de zwarte vlinder. De voorganger staat centraal. De mensen hebben hun vleugels van de, als een vlinder, hebben ze allemaal toegesloten. Hè. Ze vliegen niet, maar ja, ze hebben eigenlijk geen identiteit. Ze hebben geen duidelijkheid. En ja, de Bijbel wordt door een bepaalde bril gelezen. Hè, de Bijbel die wordt niet als het ware spontaan gelezen, maar de Bijbel wordt door een bepaalde bril gelezen. Maar, zegt ze, uiteindelijk willen mensen, de Heer wil dat wij in de vrijheid staan. Hè? Sta dan in de vrijheid met het welk Christus ons heeft vrijgemaakt. Dus op die andere plaat, hè, met die bloem en met die vlinders, daar staat het woord van God centraal. En er zijn vlinders die vliegen. En iedereen heeft kleur. En dat is denk ik iets wat ook ons iets leert. Hè? De Heer wil dat wij tot onze bestemming komen. Hè? De Heer wil dat wij kleur krijgen in ons leven. En wij zijn allemaal uniek. En als we tot wedergeboorte komen, dan wil de Heer ook ons broeder gaan weg of niet? Oké. Maar de Heer wil dus dat we tot kleur komen, dat we tot onze bestemming komen. Hè, en dan zijn we niet allemaal hetzelfde, allemaal schimmige personen, maar dan is iedereen uniek en door God op een bijzondere wijze gemaakt. Nou, zij hebben op een gegeven moment heeft zij haar getuigenis opgeschreven. En toen was er een broeder uit Zuid-Afrika op een van onze conferenties en zegt, joh, je moet dat eens uitgeven. Nou, uiteindelijk is dat boek dus uitgegeven. En ik had het dus aan die vriend van mij gegeven. En hij belde gelijk zaterdagmiddag op. Hij zegt, ik ben al op de helft. Kan ik er nog 5 komen halen? Want ik wilde graag aan mijn familie uitdelen. Zegt, want het is zo herkenbaar wat Maria schrijft. Nou ja, goed, normaal kost dat boek 22,90. Ik heb het, in een partij op kunnen kopen. Maar voor 15 euro eventueel heb ik er 3 meegenomen. Diegenen die daar interesse in hebben. En ik heb hier nog een levensbeschrijving van de vader, geestelijk vader van Zek Poenen. Ik weet niet wie van jullie Zek Poenen kent. Maar het is een schitterende levensbeschrijving. En daar was een restpartij. En die kan ik voor 5 euro verkopen. Maar het is een prachtig verhaal over een apostolische opwekking in India. En over het belang van gebed. En het samenzoeken van de Here als groep. Om samen de wil van de Here te verstaan. Goed, we gaan nu met elkaar naar Filippenzen 3. Filippenzen 3. Gerrit heeft er al een stukje uit gelezen. Maar ik wil toch nog een paar versen met jullie lezen. Filippenzen 3. Vanaf vers 1. Filippenzen 3 vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere en dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet aangenaam en het geeft u zekerheid. Ik stop hier even. Even een getuigenis. De afgelopen zaterdag moest ik op een mannenochtend spreken in Gorkum. En ze hadden eigenlijk een beetje met mij een overleg gevraagd om te spreken over opvoeding van kinderen en geestelijk erfgoed doorgeven. En ik had me een beetje voorbereid, maar ik had een verschrikkelijke onrustige nacht gehad vrijdag op zaterdag. Ik heb elk uur op de klok gezien. En ik kreeg daar zo'n onrust over datgene wat ik zou gaan brengen. Dat ik zaterdagmorgen om 6 uur opgestaan was en ik ben gewoon, en dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel moeilijk natuurlijk, die overgave. Maar ik ben gewoon stil geworden voor de Heer als het ware met lege handen. En ik heb gezegd, Heere, welke boodschap moet ik brengen? En de Heere die gaf mij op mijn hart om te zeggen 5 dingen die we moeten weten. En het was gewoon eigenlijk een hele basale boodschap, hè, over dat we van nature geestelijk dood zijn. Dat God rijk is in barmhartigheid en dat hij ons lief heeft. Door zijn zoon te zenden naar deze wereld. En dat we, ja, dat hij ons in een vader-kind verhouding wil brengen, zodat we hem als vader leren kennen. Hij maakt ons lichaam tot een tempel van de Heilige Geest. En hij wil ons als soldaten gebruiken in de geestelijke strijd. Een hele basale boodschap. Voor 35 mannen, denk ik. En ik dacht, ja, moet dat weer zo, ja, dat zullen ze al zo vaak gehoord hebben. En toch, de Heer maakt het zo levendig op mijn hart. En ik heb die boodschap gebracht. En het was zo'n bemoediging, en dan val je er zelf helemaal als mens buiten. Maar het was zo'n bemoediging dat wel 5, 6 broeders naar me toe kwamen en zeiden: deze boodschap was vanmorgen voor mij, dit had ik echt nodig. Ze wilden dus dan, ja, dan vind ik dat altijd weer zo wonderlijk, hè, dat je dan zelf, eigenlijk denk je van ja, maar dezelfde dingen te schrijven. Nou, Paulus zegt: het is mij niet onaangenaam, maar het geeft u zekerheid. Dus soms moeten wij de dingen ook over en over horen, zodat het ook ons geloofzekerheid geeft. Dat we ook echt gefundeerd worden in het woord. Nou, dan gaan we verder in vers 2. Let op de honden en let op de slechte arbeiders. Let op de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht. Uit de geslacht van de Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuilnis. Letterlijk in het Grieks uitwerpselen, ontlasting. Opdat ik Christus mag winnen. Dus alles is vuilnis in het licht van de voortreffelijkheid van Christus. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof in Christus, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dan hebben we de versen die Gerrit heb gelezen, gaan we even verder in vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is in hun schande, en zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En nou nog één vers, of twee versen, hoofdstuk 4 vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dan het 19e vers. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Tot zover. Goed, de Filippense brief. De vorige keer hebben we voornamelijk stilgestaan bij hoofdstuk 2. Maar het thema voor de vorige keer was Christus, ons leven en onze gedachten. Hoofdstuk 1 gaat over Christus, ons leven. En hoofdstuk 2 gaat over onze gezindheid. Dat Christus onze gezindheid is. Dat wij steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Zodat wij gaan denken zoals de Heer Jezus en gaan leven als de Heer Jezus. En daarom zegt Paulus ook. Maar ik hou het maar bij jezelf vanavond. Hij zegt in vers 17 van hoofdstuk 3. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt, zo moet u ook wandelen. Zouden wij dat durven zeggen? Wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Hè? Paulus die kon dat zeggen. Nou, vandaag gaan we het hebben vooral over Christus ons doel. Vanuit Filippenzen 3. En misschien ook nog kort even afsluiten met Christus onze kracht. Hoofdstuk 4. Nou, 37 keer gaat het in de Filippense brief over het woordje Christus. Dus het is een christocentrische brief. In principe is eigenlijk elke prediking waarin Christus niet centraal staat, ja, is eigenlijk een niet gebalanceerde preek. Want uiteindelijk zegt Paulus ook, ik wens niets anders te preken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nou, die staat centraal in deze brief. En Paulus die gebruikt hier in dit gedeelte, in hoofdstuk 3, gebruikt hij het beeld uit een sportwereld. Hij heeft het over jagen naar het wit van de prijs van de roeping van God. Het gaat daar over het halen van de erekrans, van de medaille. We zouden zeggen, hij heeft het hier over gaan voor goud. Zo zouden we tegenwoordig zeggen. Paulus die gebruikt voorbeelden uit de landbouw. Een christen moet zijn als een landbouwer die hard werkt. En dat zegt hij in de Timotheus brief. De christen moet zijn als een soldaat. Efeze 6, we moeten de wapenrusting aantrekken. En hier heeft hij het over een christen als een sportman. Als iemand die een doel heeft. En dat doel dat heeft hij voortdurend voor ogen. Daar strekt hij zich naar uit. Paulus heeft regelmatig de sportwereld als een beeld gebruikt. Hij zegt bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2 vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus een christen moet ook spelregels in acht nemen. Dat weten we zelf allemaal uit de sportwereld. Als wij sportregels niet in acht nemen, dan worden we gedisqualificeerd. Dan kunnen we de prijs niet behalen. Nou, de een die zal wat meer sportliefhebber zijn dan de ander. Ik denk dat er heel snel weer een gevaar kan zijn. Dat sport een heel belangrijk aandeel in ons leven kan zijn. Maar soms kan het misschien een beetje ontspannen zijn. Om eens een keer met je kinderen naar korfbalwedstrijd te gaan of zo. Ik bedoel, sport is op zichzelf niet zondig. Paulus zegt, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de geestelijke oefening, daar gaat het om. Maar goed, we hebben allemaal misschien wel eens een voorbeeld van iets dat je zegt, ja, iemand is gedisqualificeerd omdat hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Ik weet zelf, het is alweer vele jaren geleden, maar dat kwam zo een beetje langs met die schaatser, met Sven Kramer, met de Olympische Spelen. Hij zou de 10 kilometer gaan winnen, het was de beste schaatser aller tijden geloof ik. Maar op een gegeven moment, dan is zijn coach, die zegt halverwege de rit, hij gaat naar een wereldrecord toe. En dan zegt zijn coach zegt dan op een gegeven moment dat hij naar links moet in plaats van in de rechterbaan moet blijven. En hij gaat naar links en hij komt in de verkeerde baan. Twee stappen naar links. En hij zou naar een wereldrecord gaan, maar hij wordt gedisqualificeerd. Hoe schokkend dat je zoveel gedaan hebt om de prijs te behalen, maar je wordt gedisqualificeerd. En dat is denk ik ook wel belangrijk in deze eindtijd. Dat we zeggen dat we leven in een tijd waarin heel veel mensen de Bijbel, het christelijke leven inkleuren zoals zij zelf denken dat het goed is. Ja, maar ik vind en ik ben van mening en het is eigenlijk een beetje dus de laatste vers in Richteren. En ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Maar ik denk dat we weer helder moeten krijgen. Het gaat erom dat we het woord van God als spelregels voor ogen houden. En dat we dat woord van God, dat we daar niet mee sjoemelen. En dat wij dat woord van God recht moeten snijden, zegt Paulus. We moeten eerlijk zijn over dat woord van God. Hè? Want in de sportwereld kan je op een oneerlijke manier, door doping of door allerlei gesjoemel, kan je proberen goud te halen. Maar zo is het bij God niet. Bij God kan je niet sjoemelen. De Bijbel zegt het heel duidelijk, dat alle dingen naakt en openbaar voor God zijn. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, zegt Hebreeën 4. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. God kent ons vanavond. Hij doorgrondt ons. We hoeven geen poppenkast te spelen, maar we moeten ook niet denken dat we het kunnen doen. God verlangt in de eerste plaats om diep aan de binnenkant van ons hart een vernieuwend werk te doen door de Heilige Geest. Dat is christendom. Christendom dat begint in ons hart. Paulus die had naar de buitenkant een onberispelijk leven. Maar toen hij in aanraking kwam met de blijde boodschap en met de boodschap van het kruis, werd dat allemaal vuilnis, die buitenkant. Ja, goed, die buitenkant, het is ook niet onbelangrijk, maar in ieder geval zag hij een eeuwigheidsperspectief. Kan je met een buitenkant niet voor God komen. Gaat het uiteindelijk ook om hoe onze binnenkant voor God is. Nou, Paulus die spreekt in dit gedeelte over een doel wat hij najaagt. En ik zou vanavond willen zeggen, dat doel wat hij najaagt, dat is gaan voor goud. Voor de hoofdprijs. Eén ding doe ik. Ik jaag naar het doel, naar het wit van de prijs van de roeping van God die van boven is. Nou, wat is dat dan? Wat is dat doel van Paulus? Nou, wat is dat gaan voor goud? Nou, dat zijn twee dingen. Hij zegt in dit gedeelte. Hij zegt. Opdat ik hem mag kennen. Vers 10. En dat is niet een oppervlakkig verstandelijk kennen. Door zeg ik leer wat dingen uit mijn hoofd. Nee, een bevindelijk kennen. Een ervaringskennis van Christus krijgen. Hij verlangt erna om de Heer Jezus persoonlijk voor eigen hart en leven dieper te leren kennen. Dat is het eerste. En het tweede is, hij verlangt erna om Jezus Christus te winnen. Hij zegt, opdat ik Christus mag winnen in vers 8. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, dat is Christus gelijkvormig mag worden. Kom ook weer een beetje op Filippenzen 2 uit. En dan gaan we wat uitwerken vanavond. Dus wat is dat doel van Paulus? Dat is Christus, een persoon. Geen leerstellingen, geen theologie. Maar het is een persoonlijk kennen van de Heer Jezus en de Heer Jezus winnen. Op hem gelijkvormig worden. Meer en meer hem als grote voorbeeld voor ogen houden. Nou, eerst over dat de Heer Jezus kennen. Zelf, toen ik tiener was en onder een bepaalde prediking verkeerde, ben ik altijd ontzettend bang geweest. Van dat, ja, zei dan de dominee, er zullen er velen zijn die straks op de deur zullen kloppen. Matthäus 25. En dan zal de Heer hun openlijk aanzeggen, ik ken u niet. Dat is wat, hè? Dat het een werkelijkheid is. Dat als de Heer Jezus terugkomt, dan zal de Heer zeggen, openlijk zeggen tegen bepaalde mensen die keurig naar de kerk gingen, ik ken u niet. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heer Jezus nooit intieme omgang met hen heeft gehad. De Heer heeft nooit een persoonlijke relatie met hen gehad. Want waar gaat het om in het christendom? Paulus die zegt hier ook, daar gaan we straks wel even naar kijken, maar hij had natuurlijk een prachtig leven geleefd. En toch zag hij in eeuwigheidslicht dat het waardeloos was. Vuilnis. Totdat hij de voortreffelijkheid zag van het kennen van de persoon van de Heer Jezus Christus. Mijn Heere, zegt hij. Nou, wat zegt de Bijbel over ons als christenen? Waar gaat het om? Een prachtige tekst, en die heb ik hier misschien wel eens meer gezegd, maar dat is een van mijn lievelingsteksten. Dat is 1 Korinthe 1 vers 9. Waar staat: hiertoe zijt gij geroepen om gemeenschap te hebben met zijn zoon. He, dus 1 Korinthe 1 vers 9, dat staat, ik lees het nog een keer. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. In het Grieks, en dat is zo'n mooi woordje wat je eigenlijk uit je hoofd mag leren of mag kennen. Maar in het Grieks staat voor het woordje gemeenschap, staat daar koinonia. Er zijn ook stichtingen in Nederland die heet een stichting die heet Koinonia. Koinonia, dat is een K-O-I-N-O-N-I-A. Koinonia. En dat is een prachtig woord. Want dat woordje koinonia, dat duidt op een liefdevolle vader-kind verhouding. Of twee venoten die samen een bedrijf runnen en die dit met elkaar zijn. Die elkaars hart kennen, die elkaar vertrouwen, die door dik en dun in een goede verhouding samen een bedrijf runnen. Dat woordje is het woordje koinonia. Dus wij zijn geroepen, als het gaat over het kennen van de Heer Jezus, dan gaat het over een omgangskennis met de Heer Jezus, die je zou kunnen omschrijven als een liefdevolle vader-kind verhouding. En wat is een liefdevolle vader-kind verhouding? Nou, daar is onderlinge liefde. Daar is vertrouwen, daar is intimiteit, daar is afhankelijkheid, maar er is vooral in een gezonde verhouding van een vader en een kind, daar is ook communicatie met elkaar. Sommigen van ons kijken misschien niet zo positief terug op hun jeugd, dan zeggen ze, het was bij ons thuis altijd eenrichtingsverkeer, of mijn vader was zo gesloten, ik heb nooit eigenlijk echt met hem gecommuniceerd. Een gezonde opvoeding, een liefdevolle opvoeding, daar is wederzijdse communicatie, er wordt gepraat met elkaar. Als er geen communicatie is, dan verraadt dat heel vaak problemen in de opvoeding. Het gaat om het wederzijdse communiceren met elkaar. Nou, daar gaat het om hier. Hier gaat het niet dus om religie in Filippenzen 3, maar het gaat hier om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Paulus spreekt over mijn Heer. Oh, hij vindt dat zo mooi om te zeggen, de voortreffelijkheid van de kennis van de Jezus, maar hij is ook mijn Kyrios, hij is mijn Heere en mijn God. Nou, laten we het vanavond nou eens even toepassen. Misschien is hier nog een enkeling, of misschien zijn er hier nog, die zeggen, ja, maar hoe kan je dan weer Jezus leren kennen? Ik ken hem nog niet en ik verlang naar die persoonlijke verhouding. En hoe leer je hem dan kennen? Nou, dan moeten we in de eerste plaats, moeten wij besneden worden van hart. Kijk, Paulus die zegt in vers 2, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de besnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Nou, er is hier niet zoveel dwaalleer als bij de gelaten. Maar er waren toch honden, en daar bedoelt hij eigenlijk mee, valse leraars, judaïsten, die toch weer die besnijdenis in de gemeente wilden brengen. Ze, ja, het is Christus, maar je moet je ook laten besnijden. Christus plus besnijdenis. En dan zal altijd weer, soms moet je ook je hoofd schudden als voorganger of als evangelist, dan kom je in zoveel gemeentes. En we zijn altijd weer geneigd om zo'n plus in te voeren. Christus plus Sabbat, Christus plus tongentaal, Christus plus doop, Christus plus besnijdenis, Christus, nou ja, Christus plus Israël. En het zijn allemaal prachtige thema's en daar kan je mooie avonden overvullen. Maar het fundament van onze zaligheid is Christus alleen. En over al die andere thema's mag je met elkaar nadenken en op een goede manier een gesprek voeren. Maar het gaat uiteindelijk om Christus als fundament van ons behoud. Nou, dan zegt Paulus, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Dus wij moeten van nature, als we zoals we geboren zijn, besneden worden van hart. We moeten wederom geboren worden. En wij worden wederom geboren als God door de Heilige Geest ons hart besnijdt, we van een stenen hart een vlezen hart ontvangen. We ontvangen dan de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat een vernieuwingswerk in ons leven doen. Hij gaat ons transformeren naar het evenbeeld van zijn Zoon. En Paulus zegt hier, we moeten niet op het vlees vertrouwen. Dat gaat de Heilige Geest ook laten zien. Dat je jezelf leven, dat vleeselijke leven, wat allemaal draait om je dikke ik, dat moet op het altaar, hè? Dat moet overgegeven worden. Dat is een proces. Soms kan een preek daartoe uitdragen, dat de Heer echt zegt, van, ben je bereid om dat en dat en dat op te geven in je leven? Maar het is vaak ook een proces, hè, waar de Heer steeds meer ons ontdekt, dat we nog zo op ons vlees kunnen vertrouwen, dat we zo graag comfort vast willen houden en een leventje wat vertrouwd is. Maar de Heer verlangt ernaar dat we ons hele leven overgeven aan de Heer. Dat we niet meer op ons vlees vertrouwen en dat we het zelf leven opgeven wat zich niet aan God wil onderwerpen. Nou, wat is nog meer tot geloof komen en de Heer Jezus leren kennen? Nou, dat je niet behouden wordt door de wet onberispelijk te houden. Nou, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Die zegt, ja, we zeggen het heel makkelijk, maar die zegt, ja, eigenlijk denk ik nog dat ik behouden word door heel keurig de wet te houden. Stipt te houden. Maar Paulus die zegt, als het gaat over het houden van de wet, dan was ik onberispelijk. Je kon mij nergens op aanspreken, want ik heb alles minutieus gehouden. En toch zegt hij, ik heb het in eeuwigheidslicht als waardeloos leren beschouwen. Het is vuilnis. Het is gewoon waardeloos in het licht van de heiligheid van God. En ik kan niet zo voor God bestaan, ook niet met het houden van de wet. En dan gaat hij belijden, want Jezus Christus is mijn Heere. Kijk, en dat is denk ik het moment waarop wij werkelijk ook tot levend geloof komen, wanneer we deze geloofsbelijdenis gaan afleggen. Dat wij leren Christus Jezus te mijnen. Luther zegt, het geloof heeft geen enkele waarde zonder de bezittelijke voornaamwoorden mijn en ons. Je kan spreken over Christus, je kan spreken over zonde, maar uiteindelijk wil de Heer dat we zeggen, ja, hij is ook mijn heiland, hij is ook mijn zaligmaker. Ik heb een broeder, ik heb dat misschien wel eens eerder gezegd hier, maar een broeder in Zeeland wonen. En die is een echte evangelist onder reformatorische mensen. Maar die zegt, waar reformatorische mensen de Heer Jezus gaan danken en de Vader God gaan danken voor het volbrachte werk, daar ontsteekt het licht. In plaats van dat ze gaan bidden, Heere, wilt u me bekeren? Heere, wilt u me een nieuw hart geven? Dat ze gaan zeggen, Heere, ik dank u dat u ook voor mij uw leven hebt gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij zegt, zodra ze dat gaan bidden, dan breekt het licht door in hun leven. Want wat gebeurt er op dat ogenblik als we weer Jezus gaan mijnen? Maar we gaan zeggen, Heer Jezus, u bent ook mijn Heere. Wat gebeurt er dan? Op datzelfde ogenblik wordt de gerechtigheid van de Heer Jezus ons toegerekend. En dat zegt Paulus hier ook. Hij zegt, en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Het gaat hier over de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dat is voor mijzelf zo'n bevrijding geworden. Dat God niet de nette kerkmens rechtvaardigt. Of de ernstige kerkmens die al heel veel zondebesef heeft, of die al keurig leeft, of de wet al onberispelijk houdt. Maar het was voor mij zo'n groot wonder dat God de goddeloze rechtvaardigt, om niet. Wat een wonder. God spreekt een zondaar vrij van schuld en straf met al zijn gebreken en tekortkomingen, doordat hij zijn vertrouwen stelt op zijn Zoon, de Heer Jezus, van wie de Vader had gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Dus op hetzelfde ogenblik als ik mijn vertrouwen stel op de Heer Jezus, en God gaat danken voor het offer van zijn Zoon, op datzelfde ogenblik wordt er met eerbied gesproken, of beeldend, wordt er een wit kleed over ons gelegd, en ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Daar zijn wij voor God alsof wij nooit zonde hebben gedaan. Daarom zegt Hooglied ook, hè, ik ben zwart, en nochtans lieflijk. En dat is nou eigenlijk iets wat wij niet kunnen begrijpen met ons verstand. Die rechtvaardigheid, hè, die ons toegerekend wordt door middel van het geloof, is geen rechtvaardigheid uit onszelf, die wij verdiend hebben door de wet netjes te houden, maar het is wat Christus verdiend heeft op Golgotha, en hij zet het op ons bankboekje erbij. Hij ziet ons aan alsof wij rein, volmaakt en heilig zijn in de ogen van God. Weet je wat ik een mooie tekst vind? Er staat in Jesaja 61 vers 10, moet je thuis anders lezen. Jesaja 61 vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. En de mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraad. Dan ga je echt, als je dat mag ervaren in je leven, dat je voor het eerst mag zien. Ik ben in Christus rein, heilig, rechtvaardig in de ogen van God. Dan word je zeer vrolijk in de Heer. Dat is over vrijheid gesproken, over een vlinder. Dan ga je vliegen. Dat bedoel je goed, begrijp wat ik daarmee bedoel. Maar dan ga je geestelijk tot ruimte komen. Dan stop je met navelstaren en met introspectie bedrijven door die zekerheid van geloof. Allemaal maar hier in je gevoelens te zoeken en in de overtuiging van allerlei dingen enzovoort. Zeg nee, het bevrijdende is, het ligt in Christus. Het ligt vast in hem. En Paulus zegt, dat is het doel, het wit van de prijs waar ik naar jaag. Om in hem gevonden te worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar hij zocht het in de Heer Jezus Christus. Nou, dat over de Heer Jezus Christus kennen. Kennen wij hem al persoonlijk? Hebben wij de dood al leren schrijven op alles van onszelf? Heb je het al als een bevrijding ervaren door te zeggen, Heere, gelukkig, u verwacht niets meer van mij. Heere, het is waar, alles is vuilnis, Heere, maar het hoeft ook niet meer, Heere. Ik geef het allemaal aan u, want ik verwacht het niet meer van mezelf. Maar ik verwacht het, Heere, van u alleen, u die voor mij stierf van het kruis. Ja, Heere, u bent voor mij voortreffelijk. Amazing grace, hè? Dat je in verwondering als het ware heen mag wijzen en mag zeggen, Heer, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heer, niets van mij, maar alles van u. Heer, u alleen alle eer. Mooi, zoals Paulus dat beschrijft. Maar, daar staat geen punt. Want het gaat verder. Kijk, ik zeg wel eens, ik zeg het maar weer opnieuw, hè. Maar ik zeg wel eens, hè, sommige mensen in de reformatorische gezindte, ik spreek toch een beetje hier in Nunspeet in de Bijbelbelt, maar die zijn zo bezig met hoe kom ik eraan. En een hele leven lang worstelen ze daarmee. Een hele leven lang die twijfel. Mag ik komen? Is het geen gestolen Jezus? Maar ik denk dat de Bijbel duidelijk is. Het is helemaal geen vraag. Op elke bladzijde van de Bijbel staat kom. Want alles is gereed, kom. Hij wil het je graag geven. Hij wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Op elke bladzijde van het Nieuwe Testament staat dat we mogen komen bij hem. Maar ik denk dat het accent van het Nieuwe Testament veel meer is. Ben je bereid om je eigen ik op te geven? Ben je bereid om dat eigen leven wat allemaal om jezelf draait, ben je bereid om dat af te leggen? Ben je bereid om het kruispad achter de Heer Jezus aan te gaan, je kruis op te nemen en hem te volgen? De Bijbel is duidelijk, je mag komen. God wil niet dat er één verloren gaat. We mogen komen zoals we zijn, maar we mogen niet blijven wie we zijn. We mogen komen bij de Heer Jezus zoals we zijn. Maar we mogen niet blijven wie we zijn. Het gaat erom dat wij het kruis van de Heer Jezus Christus opnemen. En dat was nou eigenlijk het probleem. Dat was eigenlijk het probleem hier in Filippenzen 3. Want wat staat er in vers 18? Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijand van het kruis van Christus. Dat zou aangrijpend zijn. Als dat vanavond van mij zou gelden of van ons zou gelden, dat we een vijand zijn van het kruis van Christus. Wat staat er dan? Want dan moeten we eigenlijk kijken. Wat zegt hij erover? Hun einde is het verderf. Dus ze gaan de ondergang tegemoet. Hun God is de buik. En hun eer is in hun schande. En ze bedenken aardse dingen. Waar gaat het over? Nou, hun God is de buik. Dat gaat over de buik als de zetel van al onze lichamelijke behoeften. Eigenlijk leven ze nog dus voor hun verlangentjes, voor de pleziertjes van deze wereld. En ze bedenken op een hele horizontale manier aardse dingen. Ze leven in het hier en nu en ze zoeken niet de dingen die boven zijn. Dus als wij de Heer Jezus gaan volgen, ja, dan moeten ook onze verlangens gekruisigd worden. Althans, die verlangens die tussen ons en de Heer Jezus instaan, die moeten we opgeven. En we moeten de dingen gaan denken die boven zijn. We moeten vervuld worden van een hemels leven. Onze gedachten moeten gevuld worden met Christus gedacht. Dat betekent dat we met twee benen in de wereld staan, maar we zijn niet meer van de wereld. Die gaat dus eigenlijk over mensen die belijden dat zij Jezus volgen, maar ze leven en acteren nog steeds als de wereld. Ze zeggen, ja, ik ben een volgeling van Jezus, maar hun leven verandert niet. Dat is een onveranderd leven. Dat is niet mogelijk. Nee, als we tot wedergeboorte komen en besneden worden van hart en de Jezus als doel voor ogen houden, dan gaat ons leven onherroepelijk veranderen. Dat gaat met vallen en opstaan, met struikelen, met heel veel tekortkomingen, maar daar is een begeert tot de bodem van het hart. En dat is, ik verlang ernaar om te worden als de Heer Jezus. Dus als we het nou hebben over Jezus Christus winnen, dan betekent dat de Heer Jezus Christus gelijkvormig worden. Nou, ik gebruik daarvoor altijd het volgende beeld. En dat beeld dat is ook voor sommigen van jullie niet nieuw. Maar stel je naar voren, er is hier een hier in Nunspeet is daar een heel eenvoudig timmerbedrijf. En dat timmerbedrijf die heeft de jongen aangenomen. En die jongen is 17 jaar. Hij moet alles nog leren. Maar hij krijgt zijn loonstrookje. En op zijn loonstrookje staat timmerman. En hij mag beginnen met spijkers trekken. Met krullen vegen. En op een gegeven moment mag hij wat meer doen. Hè. Dan mag hij wat schaafwerk doen. En dan mag hij wat afkorten met een afkortzaag. En op een gegeven moment als hij daar nog wat verder gegroeid is. Dan mag hij eens een keer een deur hangen. Of een dakkapel plaatsen. Hij begint heel eenvoudig met de basale werkzaamheden. Maar vanaf dag 1 staat op zijn loonstrook timmerman. Hij wordt, zijn positie is, zijn functie is timmerman. Maar nu moet hij in de praktijk leren wat er op zijn loonstrook staat. En zo is dat in het christenleven ook. Paulus die maakt het heel duidelijk in de Korinthebrief, dat zij in Christus al reeds heilig zijn. 1 Korinthe 1 vers 30. Of Colossense, dat is de brief hierna. Misschien toch even voor degene die zegt, ja, waar heb je het nou over? Colossense 2, vers 10. Dat is wel goed om dat eens even te kijken. Ja. Colossense 2, vers 10, wat staat daar? En u bent volmaakt geworden in hem. Dat is wat op de loonstrook staat. Dat is wat uw en jouw positie is. Als je tot gelevend geloof bent gekomen. Als je wedergeboren bent. Je bent in Christus volmaakt. En nou zegt Paulus in de Filippenzen 3. Laat ons naar de volmaaktheid voortvaren. Dan zeg je, hoe zit dat nou? Dat is toch een paradox. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, dat is, we moeten in de praktijk worden. Wie we door wedergeboorte in Christus al zijn. Dus, wij zijn in Christus volmaakt. Maar nou wil God ons zo vormen dat die volmaaktheid ook deel wordt van ons dagelijkse christenleven. Terwijl Paulus zegt aan het eind van zijn leven, of althans, hij zegt maar ik besef ook dat ik er nog niet ben. Dus ik ben nog steeds onderweg. En we zullen hier op aarde ook nooit volmaakt worden. Maar ik strek me er wel naar uit. Ik jaag ernaar, dat is het doel. Ik verlang ernaar om te worden als de Heer Jezus. Dat het leven van Jezus deel wordt van mijn leven, van mijn karakter, van mijn intenties, van mijn motieven, van mijn plannen, van mijn ideeën, van alles. Ik verlang dat Jezus voortdurend op mijn netvlies staat. Dat is wat Paulus zegt. He, dus, maar laat ik dat even aan het eerste vragen toch even. Hoe vaak hebben we er nou genieten over vrijheid gesproken? Over een vlinder, hè? Vrijheid. Waar begint dat? Vrijheid, nou, ik denk om te zien hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. Hoe vaak hebben we nou in verwondering wel eens op ons bed gelegen, of achter stuur van onze auto gezeten en zeggen: Heere, volmaakt in de Heer Jezus. U ziet mij aan alsof ik nooit zonde heb gedaan. O Heere, wat een vreugde. Heer, daar wil ik u voor danken. Hoe vaak genieten we ervan? Want heel vaak gaan we heel snel. Ja, maar ik moet ook volmaakt leven. Ik moet ook heilig leven. En ik moet een onberispelijk leven. Maar hoe snel wordt het dan weer wettisch? Allemaal uit eigen kracht in plaats van zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, gaan we allemaal weer in eigen kracht doe het zelf heiligmaking praktiseren. Waar begint de heiligmaking? Waar begint dat gaan voor goud? Ja, eigenlijk maar weer gewoon in diepe verwondering en aanbidding zien. Hoe rijk ben ik in de Jezus? Wie ben ik in hem? In hem ben ik volmaakt geworden. Dat staat op mijn loonstrook. Zo ziet God mij. En dan zegt de Heer, maar nou wil ik het ook uitwerken in jouw leven. Nou wil ik ook dat het deel wordt van je huwelijk, van de opvoeding van de kinderen, op je werkplek. Ik verlang daarna dat jij daar ook steeds meer als Jezus gaat leven. En hem als groot voorbeeld voor ogen houdt. En dan spreekt Paulus hier over, hè? Hij zegt hier, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Dat zijn weer twee termen uit de sportwereld. Dat gaat over, op de bodem van zijn hart is daar zo'n zich uitstrekkende naar. Jagen naar en dan grijpen betekent, half, van onder uit zijn tenen zegt hij, is dat het doel? Ja, dat wil, daar ga ik voor. Nou, als we dat nou eens even toepassen, ook op, omdat het zijn twee sporttermen, maar als we dat nou eens gewoon even over sporten. Misschien hebben we wel eens een interview gelezen. Voetballers, schaatsers, atletiek, atleten. Als je soms zomaar eens even op internet, op nos.nl of zo kijkt van een kort interview. Wat mag het een sporter kosten om een Olympische plak te halen? Het is onvoorstelbaar wat hun ervoor over hebben. Kosten nog moeite wordt gespaard. Verjaardags worden afgezet. Sommigen zijn zelfs niet bij de geboorte van een baby. Ze gaan jaren niet meer naar McDonald's. Ze eten niet meer vet. Ze gaan 3 keer in een week of 2 keer om een dag gaan ze naar de sportschool. Ongekend wat een focus. En dan is de vraag wel eens. Hoe komt het nou dat die slapende reus, waar ik de vorige keer over gesproken heb, David Wilkinson die zegt, de Bijbelbelt in Nederland is een slapende reus. En als die slapende reus nou eens wakker wordt, die 500.000 mensen die elke zondag in de kerk zitten, maar die niet zoals een atleet een verlangen hebben naar een gouden plak, zo voor Jezus leven. Wat zou er met Nederland gebeuren als 500.000 mensen, net als een atleet, die focus zouden hebben? We gaan voor goud, we verlangen ernaar om hem te kennen en hem te winnen en alleen voor hem te leven. David Wilkinson zegt, als die slapende reus in Nederland wakker wordt, dan komt er opwekking en herleving. En daar ben ik helemaal van overtuigd. En dan zal Nederland het weten dat er christenen zijn. En ik ken een broeder die zegt, de Heer heeft me de belofte gegeven. Een echte bidder. Dat de Heer in Nederland zal stellen tot een zegelring aan zijn hand. En goed, dat staat van het Joodse volk ook. Maar er zijn mensen die echt verwachting hebben. En God is aan het werk in de Bijbelbelt. En op verschillende plekken komen mensen tot geloof. En krijgen ze in een omgeving, hoe moet ik zeggen, de mogelijkheid om te getuigen. Maar dat is wat wij nodig hebben. Dat we weer met elkaar zeggen, Heere, geef dat we met elkaar één focus hebben. Niet leerstellingen en dogma's, hoe kostbaar die ook kunnen zijn, en belijdenisgeschriften, kan allemaal mooi zijn. Maar dat het vooral gaat om een persoon. Jezus Christus. De gekruisigde en de opgestane levensvorst. Dat we zeggen, het gaat om een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En Heere, dat verlang ik, dat deel wordt van mijn leven in mijn omgeving. Wat ze vroeger wel eens zeiden van ja, dat was een, die man, dat was een, ja, dat was echt een bekeerde man. En daar bedoelden ze mee, daar ging een goede geur vanuit. En dat proefde je de Heer Jezus. Het was fijn om daar bij die godvrezende vrouw of man te zijn, want er ging de geur van de Heer Jezus Christus vanuit. Paulus spreekt over jagen naar en grijpen. En wat mag het ons kosten om Jezus te volgen? Mag het ons iets kosten? En dan gebruikt Paulus nog twee uitdrukkingen. Hij zegt, maar één ding doe ik, vers 14. Ik vergeet wat achter mij is en ik strek mij uit naar wat voor is. Ook weer een beeld uit de marathon. Vergeten en uitstrekken. Vooruitkijken naar de finish. En niet constant achterom kijken. Ja, stel je nou voor dat je 100 meter hard moet lopen. Hè? Ja, elk moment dat je achteruit kijkt. Ja, dat ga je gewoon. Dat ga je secondes kost. Honderdste van een seconde kost. We moeten, hij zegt, ik vergeet wat achter mij is. En ik strek me uit naar wat voor is. Ik denk hè, ook hierbij aan de tekst in 2 Korinthe waar staat. Hè, in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden. Nou, als ik dat nou eens even ga toepassen. Hè? Ik mag nou 17 jaar, sinds 2000 mag ik dienen. In het werk van de Heer, ook veel nazorg en gesprekken met mensen. Maar ik kom nog eens wat mensen tegen met een rugzak van hun verleden. Ik kom wat mensen tegen die een rugzak hebben. Kinderen misschien van ons, of kleinkinderen die een rugzak hebben. En ze komen tot geloof, maar hun verleden bepaalt nog steeds de toekomst. Ze blijven maar terugkijken naar het verleden. En ze blijven maar hangen in het vat. Ja, maar mijn vader en moeder hebben het verkeerd gedaan. En die hebben me verkeerd opgevoed. En je moest eens weten hoeveel pijn ik heb. En ik zeg niet dat ik maar daarmee die pijn verdoezel. En dat we er overheen moeten stappen. Maar ik wil vanavond zeggen, het moet op een Bijbelse manier opgelost worden. We moeten daarmee naar het kruis van de Heer Jezus. En wij zijn soms in bepaalde evangelische kringen en in reformatorische kringen. Zijn we zo geneigd om te zeggen, ja, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonde en that's it. Nee, de Heer Jezus is ook voor onze pijn naar deze wereld gekomen. Want wat staat er in Lucas 4, vers 18 en 19? Hij is gekomen om gevangenen vrijlating te verkondigen, blinden het gezichtsvermogen te geven en om te helen die gebroken zijn van hart. Ik geloof in de innerlijke genezing van onze pijn door de kracht van de Heilige Geest. Daar geloof ik echt in. Ik heb het gezien in velerlei mensenlevens. Jongens, jonge mannen die geworsteld hebben met homofiele gevoelens. Vrouwen die misbruikt zijn, die ik niet begeleid heb, maar waar ik dan het getuigenis van gehoord heb. Hè, die dan, laten we zeggen, met hun incestverleden naar het kruis zijn gegaan. Al hun pijn, hun verdriet. Bij de Heer hebben gebracht, onder het bloed hebben gebracht. Hebben beleden voor de Heer en gezegd, Heer, wilt u met uw Heilige Geest die pijn, wilt u die wegnemen uit mijn leven? Wilt u die littekens, Heer, wilt u die helen? Die wonden, wilt u die helen? In hoeverre? Misschien als er hier iemand vanavond is. Zeg jij, maar je moest eens weten wat ik heb meegemaakt in mijn kerk. Of in mijn omgeving of in mijn familie. Maar in hoeverre hebben wij werkelijk op de knieën God gezocht. En gezegd, Heer, heel mijn verleden wil ik bij u brengen. Al die pijnlijke ervaringen, die pijnlijke woorden die over me uit zijn gesproken. Heer, ik breng het bij u. Rekent die mensen niet toe. Maar Heer, geef ook dat het in mijn leven niet langer een obstakel zal zijn om constant achteruit te kijken en terug te kijken. Maar Heer, ik wil het nu bij de voet van het kruis brengen. Het aan u overgeven en loslaten en voorwaarts gaan. Ik heb daar de radicaliteit van Gods bevrijdende genade gezien in mensenlevens. God is te vertrouwen, niet alleen voor de vergeving van onze zonden, maar ook tot heling van pijnlijke wonden die er in ons leven zijn gebeurd. Als er één was geweest die in het verleden had kunnen blijven hangen, was Paulus het geweest. Want wat staat er? Hè? Er staat in vers 6... Wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Nou, hij heeft erbij gezeten. Bij de steniging van Stefanus. Hij zal ongetwijfeld meer hebben gezien van moorden die er gepleegd zijn op lieve kinderen van de Here. En de duivel had hem aan kunnen klagen. En de duivel had kunnen zeggen: joh, jij een kind van God? Joh, ga toch weg. Je hebt Stefanus mee vermoord. Paulus die is duidelijk. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Dat is onder het bloed gebracht. Daar heb Christus verzoening voor gedaan. En ik strek mij uit naar wat voor is. En ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God. Die van boven is. Broeders en zusters, vrienden. Zie vanavond op Jezus. Met al je wonden. Je pijn. Met al die zwarte bladzijden van het leven. Blijf niet hangen. In het luisteren naar de aanklachten van de duivel. Dat je dingen anders had moeten doen. Als je dingen fout hebt gedaan, als je verkeerde keuzes hebt gemaakt, breng het in zondebelijdenis, in verootmoediging bij de Here. Dank hem voor het bloed dat reinigt van de zonde en ga voorwaarts. Want Paulus zegt het, hè. In Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Je mag vergeten wat achter is. Je hoeft daar niet in te blijven hangen. Je mag er niet in blijven hangen, je falen en je mislukkingen, want daar is wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Tot vergeving van fouten, van misstappen en zonden in ons leven. Paulus werd wonderlijk genoeg niet verhinderd in zijn vrijmoedigheid om te getuigen door zijn verleden. Hij had het een plek gegeven. En dan zegt hij: één ding doe ik. Eén ding. Paulus was de man van het ene ding. Wat is dat ene ding in ons leven? Als we straks begraven worden. Wat zou je als ouders graag willen dat je kinderen op uw rouwkaart zullen zetten? Ja, pa die ging voor één ding. En zoals je nog wel eens een keer hoort. Ja, pa die was zo gek van paardensport. Hij was dan altijd voor die paarden. Of een boer, die zegt, die boer, hij was altijd daar bij zijn koeien. Zouden onze kinderen, onze kleinkinderen kunnen zeggen, zouden onze kinderen van ons kunnen zeggen, pa of ma, die had één focus. Hij had één ding en het was een naam. Het was de naam van Jezus Christus. Daar ging hij of zij voor. Wat zou dat een geweldige getuigenis zijn. En laat het vanavond ook het gebed in ons hart zijn. Zegt de Heere, daar verlang ik naar. Om meer en meer te mogen worden als u. Laat me daarin mogen groeien. Maar het kan soms ook één ding zijn. Die ons van die focus weerhoudt. Als we nou vanavond ook nog wat gaan toepassen. Ook als het vanavond een woord van appel is. Het kan ook soms maar één ding zijn die je dat verhindert. De Heilige Geest kan vanavond als het ware de vinger op de zere plek leggen en zeggen: ja, maar het is in jouw leven is het één ding wat dat ene ding in de weg staat. En dat kan heel persoonlijk zijn. Dat kan heel persoonlijk zijn. Die broeder die in Zuid-Afrika overleden is, Etienne Maritz, die was helemaal weg van raceduifjes, noemen ze dat. Postduiven. Dat was gewoon een hobby van hem. Maar hij wist dat altijd op een juiste manier te hanteren. Het was ontspanning voor hem. Terwijl een andere vriend en broeder van hem tijdens een opwekkingsconferentie zo duidelijk Gods stem verstond. Jouw raceduiven staan tussen jou en de Heer in. Je moet het op het altaar leggen, je moet ermee stoppen. Want het beheerst je hele leven. De een die kan op een hele fatsoenlijke manier misschien met aandelen omgaan. Nou ja, in mijn geval bijvoorbeeld toen ik 15 jaar geleden of 20 jaar geleden daar eens een keer een jaar aan begonnen was. Man, ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed. Het was mijn hele focus, heel de dag die koers in de gaten te houden. Ik moest ermee stoppen. En de een die kan wel misschien als de christen een televisie in huis hebben. En de ander zegt, joh, ik kan me gewoon niet beheersen. Ik zit gewoon heel de dag zit ik te zappen. En ik leef voor mijn televisie. Dat is heel persoonlijk. Maar het grote gevaar denk ik ook in deze tijd van social media. De hele dag misschien. Er zijn huisvrouwen die de hele dag computerspelletjes zitten doen. Of de hele dag met Facebook bezig zijn. Dat ene. Dat kan dan een staande weg te zijn om Jezus Christus' focus voor ogen te houden. En dan zegt de Heer, dan moet je ermee breken. Dan moet je het in het licht brengen en dan moet je je daarvan bekeren. He, dan moet je ervan omdraaien. Nee, heren, voor mij is het zonde geworden, want het staat tussen mij en u in, dat ene ding. Is er zo'n ding in uw leven? Of in jouw leven? De Heer zou zo graag hebben dat je zegt, Heer, ik geef het aan u over. Heer, ik wil ermee stoppen. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, maar drank is voor mij zo'n ding geweest. Dat ik jarenlang te makkelijk een borreltje en een biertje dronk als ik naar bed ging. En de Heer heeft op een gegeven moment heel duidelijk een keer van mij gevraagd, ben je bereid om gewoon alcohol gewoon te laten staan? Gewoon een beetje stop. Want je gaat heel vaak 's avonds naar bed en niet dronken, maar wel een beetje, ja, gewoon lekker licht in je hoofd. Ben je bereid om daarmee te stoppen? Want drank had mijn leven. Een avond was niet helemaal goed als ik toch niet een biertje had genomen. Een verkeerde levensgewoonte. Maar wat bevrijdend dat je zegt, Heere, ik moet in beheer van drank zijn, Heere. Ik geef het aan u over. Ik laat het los. Paulus die spreekt in de Hebreeën 12. En dan gaan we zo ook een beetje naar de afronding toe. Maar Paulus spreekt in Hebreeën 12 ook over het gaan van goud. Het is goed om er even nog naar te kijken, Hebreeën 12. Dat ene doel wat Paulus daar voor ogen had, hij trekt dat daar ook door. Althans, ik geloof dat Paulus die brief geschreven heeft, de Hebreeënbrief. En er staat in Hebreeën 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle ballast, alle last. En de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, zoals een spin in het spinnenweb. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, het schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het lopen van de wedloop, en dat vraagt gestroomlijnde mensen, dat vraagt volharding, maar het vraagt ook door je oog te vestigen op Jezus alle last af te leggen. Nou, welke lasten kunnen er zijn? Ik heb het al gehad over een belast geweten van je verleden. En ik zeg altijd, ik wil er vanavond toch maar praktisch weer zijn, maar ik zeg altijd van, wij mogen persoonlijk onze zonden belijden voor de Heer. Er is geen zielzorger voor nodig. Er is geen biechtvader voor nodig. Er is geen priester voor nodig. Wij mogen persoonlijk onze zonden belijden aan de Heer. Maar als een zonde uit het verleden, of een zonde die we begaan hebben, ons voortdurend belast, en elke keer weer herinnert de duivel ons eraan, en elke keer spreekt dat geweten weer, dan zeg ik, ga naar een broeder toe die je vertrouwt, of een zuster. Iemand die je vertrouwt, waar je vertrouwen hebt, zegt, zou ik een keer samen met je mogen bidden? Want ik heb een zonde die mij erg, elke keer weer, ja, hoe zegt dat, die mij belast, die je elke keer opspeelt. Ik wil die graag in het licht brengen. Samen met jou wil ik naar het kruis gaan. En ik zal u vertellen, ik kan u op een briefje kan ik het opschrijven. Als je dat één keer doet met iemand, komt het nooit meer terug. Althans, dat wil zeggen, de angel is eruit weggenomen. En als je er nog meer een keer mee geconfronteerd wordt, kan je met vrijmoedigheid tegen de duivel zeggen, Satan, je zit me nu voor de gek te houden, want ik heb het samen met een broeder of met een zuster, heb ik het bij het kruis gebracht. Het is in het licht gebracht. Ik luister niet meer naar je leugens. He, dus je kan het, daarom word je bevrijd van een belast geweten. Je kan ook bitterheid en wrok hebben wat je belast. Die moeten we ook bij het kruis brengen. Zeg, Heer, wat die ander me heeft aangedaan, ik wil het aan u overgeven en ik bid om uw genade en vergevingsgezindheid, zodat ik die ander niet meer in wrok haat. Heer, ik wil dat allemaal bij u brengen. Je kan de last hebben van een traditie. Dat staat in Matthäus 23 vers 3. Want zij binden lasten op de schouders die te zwaar zijn en kwalijk om te dragen. Die lasten leggen ze op de schouderen van de mensen. Het gaat er over farizeeën en schriftgeleerden. Die traditie, 631 geboden en wetten op de schouders leggen van de mensen. En ze leefden meer voor de eer van de mensen dan voor de eer van God. Ze leven meer voor wetten en regels dan gedreven door de liefde van de Heer Jezus. Nou, die lasten moeten we ook bij God brengen. Kijk, je kan soms in een dorp wonen waar je voorzichtig moet wandelen, hè, om niet mensen, moet ik zeggen, tegen de schenen te schoppen, maar we moeten innerlijk vrij zijn. He, ik zeg altijd, ik ben innerlijk vrij. Vanavond voel ik me innerlijk vrij om hier zonder stropdas te staan. Maar als ik in een bepaalde kerk moet preken waar ik driedelig zwart moet preken, doe ik dat met vrijmoedigheid. Maar het is niet iets wat mij knecht. Die traditie van mensen, daar ben ik vrij van geworden. Ik probeer me aan te passen aan de mensen waar ik ben om daar te dienen met het evangelie. Dat is mijn grote doel. En ik wil niet dat mijn kleding een struikelblok is, dat mensen afhaken. Zeggen, ja, maar ik vertrouw het toch niet. He, dus, maar die lasten van een traditie, daar moeten we wel van bevrijd worden. Het moet niet ons leven gaan beheersen, waardoor ik me innerlijk niet vrij voelt. Maar nog zo'n last kunnen zorgen van het leven zijn. Die alledaagse zorgen, he, van je gezin. De Heer wil dat we die lasten ook afleggen. He. De Heer heeft gezegd, wees, Filippenzen 4, wees die geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerte door bidden en smeken bekend worden bij God. He. Dus de zorgen van het leven moeten we ook bij de Heer brengen. Wereldsgezindheid als een last moeten we bij de Heere brengen. Uiteindelijk moeten we alles bij de Heere brengen wat onze relatie met hem verstoort. Alles wat ons hindert in een vrijmoedig volgen van de Heer Jezus. En als je dan het Griekse woordje bekijkt voor last, dan staat er eigenlijk in het Grieks nog iets als hoogmoed, trots, eigengerechtigheid. Dat is de wortel van al die andere dingen. Uiteindelijk gaat het om onze hoogmoed, om ons eigen dikke ik. Waar het een diepste om draait, zegt Heer, ik wil niet langer leven voor mezelf. Maar Heer, ik wil leven voor u, Heer. Bevrijd mij van elke vorm van trots en hoogmoed. En de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, hè, dat gaat daar over boezemzonde. Zitten we hier vanavond, hè, met boezemzonde. Verslavingsproblematiek. Verslaafd aan het beeldscherm. Verslaafd, hè, aan zondige levenspatronen. De Heer zegt, beleid het voor mij. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Dus dat moet geen doel op zichzelf worden. Soms dan kan zonde prediking en wetsprediking, oordeelsprediking, zo'n doel zijn op zichzelf. Nee, zegt Paulus, terwijl we met dat andere oog kijken, of met beide ogen kijken, naar de Heer Jezus. Hou je oog gevestigd op Jezus, want hij heeft de loopbaan gelopen. Hij heeft zijn leven afgelegd ter wille van ons. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Hij die dat goede werk in jou begonnen is, hij zal het ook afmaken. Hij is de alfa en de omega, het begin en het eind. Blijf zien op Jezus. Ook in deze lijdenstijd. Ik ben zelf nog weer wat aan het mediteren ook over de Heer Jezus. Maar gisteren ook, dan denk ik ook na, hoe kan dat, hè? Dat is al de verdorvenheid van het hart van ons. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus, Pilatus, die zegt gewoon, daar is geen schuld in deze mens. Tot drie keer toe. En de overpriesters en de schriftgeleerden, die moeten dat gezien hebben. En er staat in Handelingen 10. Jezus ging weldoende door het land. En hij deed alleen maar goed. En dan worden ze voor de keuze gesteld. Barabbas of Jezus. Er staat dan bij Pilatus. Hij kwam naar de wereld om van de waarheid te getuigen. Hij was een en al waarheid. En de overpriesters en de godsdienst. Met hun hypocriete, schijnheilige hart. Ze zeggen, wij kiezen voor Barabbas, wij kiezen de leugen. Wat een grijpend, hè? Hoe verrot kan een mens zijn van binnen? Door iemand die zonder schuld is, uiteindelijk aan het kruis te nagelen. Ik weet het, het is allemaal het grote plan van God geweest. Hè? Maar ze zijn niet van hun verantwoordelijkheid ontslagen geweest. Hè? Ze waren zelf verantwoordelijk, maar ze kozen voor de leugen en het bedrog. Maar wat een wonder als we wedergeboren worden. En zeggen, Heer, ik wil niet langer door de leugen geregeerd worden. Ik wil de waarheid aandoen, Heer. Ik wil de leugen afleggen. En ik wil de waarheid aandoen. En ik wil niet langer poppenkast spelen. Maar ik verlang naar een oprecht christen voor uw aangezicht te zijn. Christus, ons doel. Onze focus. Om niet alleen hem te kennen, maar ook hem te winnen. Dat wil zeggen, om hem gelijkvormig te worden. En dan sluit Paulus af. En dan ga ik mee afsluiten met Filippenzen 4. Hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die me kracht geeft. Paulus die sluit ook af, hè, met het alledaagse christenleven, wat soms niet eenvoudig is. Moeilijke omstandigheden. He, hij zegt in financiële omstandigheden. Misschien zit hier vanavond nog wel iemand die zegt, ik heb het financieel moeilijk. Nou, Paulus die zegt, ik weet wat het is om overvloed te hebben. En ik weet wat het is om gebrek te lijden, om honger te lijden. Maar hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn. Vers 11. Niet dat ik het zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn. In de omstandigheden waarin ik verkeer. Hoe kan dat dan, Paulus? Hoe kan dat dan? Hoe kan je nou een tevreden mens zijn? Nou, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Het is niet dat ik alles kan, maar door de kracht van Christus word ik wel boven de omstandigheden uitgetild en kan ik het leven aan en ben ik een tevreden mens. Nou, vandaag stond er dat Nederland behoort tot de top 10 van gelukkigste mensen in de wereld. Hè. Nederland, en als je dan de politiek luistert, wat een ontevredenheid allemaal. Allemaal maar klagen en we hebben te weinig en we hebben zus. Ik heb het voorrecht gehad. Ik had net, hoe zeg je dat, godvrezende ouders. Gezin van 9 kinderen. Mijn vader had een eenvoudige arbeidersbaan, maar ik heb ze nooit horen klagen. Ze hadden geen heldenzicht, denk ik, nu wel meer als vroeger. Geen heldenzicht op de Jezus, maar ze waren altijd tevreden. Ze waren met niets tevreden. We deden woningruil met een huis 40 kilometer verderop. En ze waren tevreden daarmee. Het waren tevreden mensen. En als er over het eten geklaagd werd, of als er ontevredenheid was, dan kon je mijn moeder horen. Maar tevreden. Hoe belangrijk is het dat wij ook leren tevreden te zijn? Waarom kunnen we tevreden zijn als christenen? Nou, als je toch vrede met God hebt, dan ben je toch de gelukkigste mens op aarde. Dan weet je toch, hier een verdrukking van 10 dagen. Paulus die weet het, hier nog een tijdje in de gevangenis, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Paulus die keek naar de toekomst. O, laten wij toch, misschien zit er hier iemand die vraagt, ja, een van mijn lasten is dat ik toch vaak een zeurderig, klagerig karakter heb. Toch vaak toch een beetje, altijd wat te mekkeren heb, om het zo maar te zeggen. O, leg het vanavond aan van de voet van het kruis. Zeg, Heere, vergeef mijn ontevredenheid, want Heer, het is waar. De zaligheid is mij ten deel gevallen. Ik mag u kennen en laat mij toch me daarin verheugen. En laat dat toch mijn levensdevies zijn, dat ik vrede mag hebben door Heer Jezus Christus. Hè, en ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat is het geheim van Paulus? Het geheim is toch wel gebed. Hè, vers 6. Hoofdstuk 4. Wees je geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus, geen zorgen. In alles, dat wil zeggen, in alle omstandigheden op de Heer afwentelen. Die problemen van je kinderen, moeilijke kinderen, gaan niet lekker op school, financiële zorgen, lichamelijk ongemak, alles bij de Heer brengen. Onder dankzegging. Er is zoveel reden om God te danken. Corrie ten Boom zegt het, hè. Voor alles waar je de Heere voor bidt, dank hem ook voor iets. Hij zet er ook een dankpunt tegenover. Maar wat gebeurt er dan? Ik had het over die tevredenheid, hè. Wat gebeurt er dan als je dat doet? En de vrede van God, die het menselijke verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. In de Statenvertaling staat bewaren. Ik vind dit mooier vertaald. Bewaken in Christus Jezus. Het beeld wat hier gebruikt wordt is het beeld van een schildwacht. John Bunyan heeft een boek geschreven, De Heilige Oorlog. Prachtig beeld, hè, over de stad Mensiel, waar schildwachten staan om het hart, de ziel te bewaken. Moet je goed luisteren, hè? Als wij het geheim kennen van een open hemel, van bidden, al je zorgen, al je omstandigheden in gebed bij de Heere brengen. Van je huwelijk, van je familie, van je ouders, van de kerk. Van alles bij de Heere brengen. Dan zegt de Heer, dan kom ik met een geheim. Dan kom ik met mijn schildwacht. En die schildwachten, zegt Bunyan, dat is de Heer Gods vrede. Dan kom ik met shalom. Dan kom ik met schildwachten die je kan noemen shalom. Dan ga ik jouw hart pantseren met shalom. Ga ik jouw gedachten bewaken met shalom. dan kan jij in de moeilijkste omstandigheden je gaan verheugen in God, want de shalom van God is in je hart, vrede. En ik heb dat zelf toch echt ervaren, ook in alle kritiek die door de jaren heen op me af is gekomen van allerlei mensen. En ik alleen van Walen opbelde, ze alleen, nee Arjan, breng het bij de Heer in gebed, laat het los. Elke keer weer. En wat een wonder dat je daar zo'n vrede mag ervaren. Geen rancune, geen wrok, geen bitterheid. Dat je zelfs tegen mensen gaat zeggen, zegen ze Heren. Zegen die mensen, zegen die voorgangers. Zegen ze Heren, zegen ze rijkelijk. En als u naar leven in begint, Heren, laat het dan ook maar in die gemeentes beginnen. Maar zelf wil ik de vrede bewaren in mijn hart. Door geen wortel van bitterheid te krijgen, waardoor ik verontreinigd word. He? De vrede van God, die het menselijk verstand te boven gaat. Dan kan je nochtans in God verheugen, ook in moeilijke omstandigheden. Ik vermag alle dingen zijn maar mogelijk, door Christus die me kracht geeft. En dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Prachtig. Mijn God staat overal boven. Mijn God is schatrijk. Ook bij materiële behoeften weet ik dat er een God is in de hemel die overal boven staat. Hè? Die weet wat ik nodig heb. Hè? De Heer Jezus die gaf zelf ook die belofte. Hij zegt, als je hier op aarde als christen alles prijsgeeft, dan zal ik jou hier op aarde, zal je 100 maal terug ontvangen en straks het eeuwige leven. Ik heb het ervaren. Dat je soms tijdelijk je familierelaties aan de Heer moet overgeven. En dat je een geestelijke familie krijgt van broers en zussen. Dat hij zegt, ik heb niet kunnen verstaan dat een geestelijke familie zoveel vreugde geeft. Nog meer vreugde dan aardse relaties. En des te groter is het wonder als de Heer ook die aardse relaties dan tot bekering brengt. En je een dubbele band krijgt. Maar die rijkdom die is gelegen in Christus Jezus. Zoals Paulus dat zegt in Efeze. Gezegend zij de God en Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. Mag de Heer ons allen die focus geven. De Heer Jezus Christus. En Christus alleen. Hè? Zoals staat in Jesaja 40 ook. Hè, dat hij zegt, de Heer zegt, die de Heer verwachten, die de Heer Jezus verwachten, die zullen de krachten vernieuwd worden. En ze zullen opvliegen als arenden. Laat onze focus zijn, de Heer Jezus Christus en hem alleen. Zoals Paulus dat ook in deze brief beschrijft. Zelf zit hij met de voeten in het blok. Hè, zelf zit hij in de gevangenis. En hij heeft geleerd om verblijd te zijn. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het u opnieuw. Verblijd u. Geef dat we zo ook onze weg verder mogen gaan. En dat deze avond toe mag bijdragen. Dat wij Christus als onze focus, als ons doel en onze kracht voor ogen houden. Amen. Zullen we met elkaar de Heer bidden. Heere, hemelse Vader, we willen stil worden voor u en u hartelijk bedanken, Heere, voor uw woord wat zo rijk is. We danken, Heere, dat uw woord vol is over uw Zoon, de Heer Jezus, en dat we met elkaar kunnen zeggen, hij is voortreffelijk. Zoals Salomo het dicht in Hooglied, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn vriend, zulkeen is mijn metgezel en mijn vriend. En hij zegt, zie, hij is als de benier boven 10.000. Hij is blank en hij is rood. Hij is aantrekkelijk, hij is voortreffelijk, Heer, zo proeven we dat toch ook op de bodem van ons hart als wij de brief aan de gemeente van Filippi bestuderen. Paulus had maar één focus. Alles was vuilnis. Alles hier op aarde was in dat licht van de voortreffelijkheid van de Heer Jezus Christus. Het was alles niets meer waard. Heren, wat moet ik daar nog zelf in leren? Wat moet ik daar nog in vorderen, Heer? Wat moet ik daar nog in toenemen? Ik loof en prijs u dat ik mag weten dat ik in Christus volmaakt ben. Maar Heer, ik verlang ernaar dat het ook een werkelijkheid wordt in mijn leven. Dat ik de Heer Jezus als mijn ene doel, als dat ene, Heer, als dat wit van de prijs van de roeping van God voor ogen mag houden. Heer, wilt u ons dat allemaal leren? En Heer, als er nog lasten zijn in ons leven, dan bid ik ook, Heer, dat wij vanavond genade mogen krijgen om het af te leggen. Om ons daarvan te bekeren of om ermee te breken. We danken u, Heer, dat u ook vrede in ons hart wil geven. Uw shalom. Zodat wij ook in moeilijke omstandigheden uiteindelijk ook toch kracht mogen krijgen om er doorheen te komen. Soms kunnen we eenzaam zijn. Eenzaam in het huwelijk. Eenzaam op onze werkplek. Eenzaam in de kerk. Eenzaam in de familie. Pijn. Verdriet. Afgewezen worden. Paulus heeft daar kennis aan gehad. Paulus wist dat uit eigen ervaring. En toch, hij wilde het niet dat het zijn hart raakte. Hij wilde niet door het verleden en door de verkeerde dingen zijn focus verliezen. Zijn focus was blijven kijken op de Heer Jezus. Blijven zien op Jezus. Heren, leer ons dat met vallen en opstaan. We danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we met al onze zorgen naar u toe mogen komen. Ook deze avond. Heer, ik bid ook voor broeder Gerrit. Die zojuist is weggegaan. Ik weet niet of het te maken heeft met zijn schoonzoon die zo ernstig ziek is. En op sterven ligt. Maar Heer, ik wil ook hem bij u brengen. En ook de familie. En ik bid dat u ze ook nabij zal zijn. Ook in deze moeilijke situatie. Heer, dat zij met al hun zorgen naar u toe mogen gaan. En dat u met uw vrede en shalom ook hun harten zal bewaken. Heer, we willen elkaar zo aan u opdragen. We bidden voor deze regio. Voor Nunspeet, Elspeet en Uddel en deze omgeving. We bidden voor die slapende reus. Heer, we willen echt bidden dat die slapende reus ook wakker wordt. Wilt u ons gebruiken? En ik weet dat u ons ook niet nodig hebt. Maar wilt u ook ons gebruiken? Maar ook anderen gebruiken, voorgangers. Dat zij met vrijmoedigheid de Jezus willen verkondigen. Paulus zegt in Filippenzen 1. Ik verblijd me erin. Ook als ze Christus verkondigen onder een bedekking, onder een deksel. En toch verblijd ik me erin. Heren, we verblijden ons erin. Als Christus verkondigd wordt, maar we bidden. Wilt u besnijdenis van harten geven? Heren, wilt u mensen aanraken door de kracht van de Heilige Geest? Dat mensen in de kerkbank ook zullen zeggen. En ook Jezus is ook mijn Heere. Dat ze niet langer gaan bidden. Heere, wilt u me bekeren. Maar dat ze zullen zeggen. Heere, dank u wel voor het offer. Dat u ook voor mij gebracht hebt. Heere, wilt u dat uitwerken in onze omgeving. Zodat we ons met elkaar mogen verblijden in uw goddelijke daden. Heere, ga zo met ons mee als we straks ook naar huis gaan. Of nog koffie drinken met elkaar. Leid ons, Heere, o machtig heiland. Door dit leven aan uw hand. Wij zijn zwak. Maar gij zijt machtig. Wees onze gids in het barre land. Heere, help ons zo in alle dingen. Dat bidden we en danken u in Jezus' naam. Amen.